Wij mogen vanmorgen in het licht van de werkelijkheid van alle dag onze schuld belijden. En daarna zingen wij het lied God wil vergeven op de melodie van Morning Has Broken van Cat Stevens. Laat ons bidden. Vader in de hemel, wij begrijpen dat u helemaal geen moeilijke dingen van ons vraagt. We hoeven helemaal geen hoogstandjes uit te halen. We hoeven niet ontzettend vroom te zijn. U vraagt alleen maar dat we u en elkaar lief hebben. Maar tegelijk moeten we eerlijk zeggen dat het precies daaraan zo vaak ontbreekt. We zijn mensen die onszelf ontzettend belangrijk vinden. En dan een hele tijd komt ook nog eens een ander in zicht. En aan weer een hele lange tijd willen we dan ook nog wel eens oog hebben voor u. We belijden nu dat als onze schuld. Want we doen daarmee onszelf de das om. Door onszelf zo centraal te stellen. Door achter onze eigen verlangens en begeerten aan te hollen. En niet te luisteren naar u. Vergeef ons dat. En maak het anders. Maak dat we echte mensen worden. Zoals u ons bedoeld hebt. Mensen die u en elkaar liefhebben. Amen. De genadeverkondiging zingen wij met elkaar gezang 124. Nu daagt het in het oosten. Gezang 124. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en nu verkondigen. God is licht. En in hem is het geheel geen duisternis. Als wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Want wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonde. Ja, niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Amen. Na de leefregel zingen wij uit opwekking 687, de versen 1 en 2. Heer, wijs mij uw weg. Opwekking 687, de versen 1 en 2. De wet van God kennen wij uit het Oude Testament van de 10 geboden. Maar Jezus Christus heeft daarvan een samenvatting gegeven die de kern van Gods wil in twee woorden doet kennen. Die samenvatting luidt: gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede gebod daaraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden, zei Jezus Christus, hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, zullen we nu eerst bidden om het licht en de leiding van de Heilige Geest. Heere God, op deze zondagmorgen zijn we hier in de kerk gekomen, op deze stille plek. Hier is het rustig en warm en goed en thuis hopelijk ook. Misschien is het van binnen nog kil bij ons, maar we bidden nu of u dat ook veranderen wilt. Wilt u alle kilheid verdrijven en geef dat we warm mogen worden van binnen als we horen mogen van uw liefde die u hebt laten blijken in Jezus Christus. Wij danken u ervoor dat op heel de wereld over hem wordt gesproken en dat overal mensen erg blij worden omdat Jezus Christus in deze wereld gekomen is om mensen die zichzelf niet kunnen redden te verlossen. En we bidden u dat u ons ook voor het eerst of opnieuw echt blij wil maken met hem. Schenk ons daartoe uw Heilige Geest. En geef ons op deze vierde advent alvast een voorproefje van het kerstfeest. Want kerstfeest betekent toch blij zijn met Christus. We danken u ervoor dat u gelukkig niet aan een datum gebonden bent. Dat u niet zegt, wacht eens even, het is nog geen 25 december. U kunt ook al vanmorgen best iets geven van die grote blijdschap waarover in de kerstnacht werd gesproken. Zie, ik verkondig u grote blijdschap. Laat het ook vanmorgen hier en thuis zo mogen zijn. En geef dat we al luisterend ontdekken mogen dat u ons kent. Dat u ons bemoedigen wilt. Dat u even wilt laten merken dat u de grote God in de hemel ons kleine mensen hier op aarde op het oog hebt en in het hart draagt. En dat u weet wat er leeft in ons hart. En wilt u door middel van de prediking ook antwoord geven op onze vragen, op onze twijfels, op onze gebeden en op ons verlangen. Ga daarop in en geef dat we heel duidelijk mogen merken dat u onder miljoenen ook ons op het oog hebt. Amen. Ik lees u vanmorgen uit Gods woord, dat is de Bijbel, uit 2 Samuel 6, dat doe ik in twee delen. Eerst 2 Samuel 6, de versen 1 tot en met 14 uit de NBG-vertaling. En daarna zingen wij van Psalm 149, de versen 1 en 2. Eerst en tweede vers van Psalm 149, na de lezing uit 2 Samuel 6. Wederom vergaderde David alle jonge mannen in Israël, 30.000, en trok op en toog met al het volk dat bij hem was uit Baale Jehuda, om vandaar de ark Gods mee te voeren, waarover de naam is uitgeroepen, de naam van de Heere der Heerscharen, die op de Serub stroomt. Zij vervoerden de ark Gods op een nieuwe wagen. Zij haalden haar uit het huis van Abinadab op de heuvel, en Ussa en Achio, de zonen van Abinadab, leidden de wagen met de ark Gods. Achio liep voor de ark uit. David en het gehele huis van Israël dansten voor het aangezicht des Heren onder begeleiding van allerlei instrumenten van cipressenhout, citers, harpen, tamboerijnen, rinkelbellen en cymbalen. Maar toen ze bij de dorsvloer van Nakon kwamen, strekte Ussa zijn hand uit naar de ark Gods en greep haar, omdat de runderen uitgleden. En de toorn des Heren ontbrandde tegen Ussa, en God sloeg hem daar om deze onbedachtzaamheid. Hij stierf daar bij de ark Gods. David was diep getroffen, omdat de Heere zulk een zware slag aan Ussa had toegebracht. Daarom noemt men die plaats Peres Ussa tot op de huidige dag. Te dien dagen werd David bevreesd voor de Heere. En hij zei, hoe zou de ark des Heeren tot mij komen? Daarom wilde David de ark des Heeren niet bij zich nemen in de stad Davids, maar liet haar onderbrengen in het huis van de Gatiet Obed-Edom. En de ark des Heeren bleef 3 maanden in het huis van de Gatiet Obed-Edom, en de Heere zegende Obed-Edom en zijn gehele huis. Aan koning David werd meegedeeld, de Heere heeft het huis van Obed-Edom en al wat hij bezit gezegend, ter wille van de ark Gods. Toen ging David heen en haalde de ark Gods onder gejuich uit het huis van Obed-Edom naar de stad Davids. Nadat de dragers van de ark des Heeren 6 schreden voortgegaan waren, offerde hij een rund en een gemeskalf. En David danste uit alle macht voor het aangezicht des Heeren. David nu was omgord met een linnen lijfrok. Tot zover. Thank you. lees je nu het vervolg, de versen 15 tot en met 23. En daarna zingen wij van gezang 127, de versen 1, 3 en 7 gaat stillen in den lande. David en het gehele huis Israëls haalden de ark des Heren onder gejubel en hoorngeschal. En toen de ark des Heren de stad Davids binnenkwam, keek Michal, de dochter van Saul, door het venster. En zag koning David huppelen en dansen voor het aangezicht des Heren. En zij verachtte hem in haar hart. Nadat zij de ark des Heren binnengebracht hadden, zette zij haar neer op haar plaats in de tent die David voor haar gespannen had. En David bracht brandoffers en vredeoffers voor het aangezicht des Heren. Toen David gereed was met het brengen van de brandoffers en de vredeoffers, zegende hij het volk in de naam van de Heren der Heerscharen. Hij deelde uit aan het gehele volk, aan de gehele menigte van Israël, zowel mannen als vrouwen, ieder één broodkoek, één stuk vlees en één druivenkoek. Daarop ging al het volk heen, ieder naar zijn huis. Toen David terugkeerde om zijn gezin te begroeten, ging Michal, de dochter van Saul, David tegemoet en zei: wat een eer heeft de koning van Israël zich thans verworven, dat hij zich heden ontbloot heeft ten aanschouwen van de slavinnen zijner dienaren, zoals een lichtzinnig man zich schaamteloos ontbloot. Maar David zei tot Michal: voor het aangezicht des Heren, die mij verkoren heeft boven uw vader en boven heel zijn huis, om mij aan te stellen tot vorst over het volk des Heren, over Israël, voor het aangezicht des Heren heb ik gedanst. Ja, ik zal me nog geringer gedragen dan ik deed. Ik zal onaanzienlijk zijn in eigen ogen. En bij de slavinnen van wie gij spreekt, bij haar wil ik eer verwerven. Michal nu, de dochter van Saul, bleef kinderloos tot de dag van haar dood toe. Gods woord is een lamp voor uw voet en een licht op uw pad. Amen.
Thank you.
ons zingend antwoord op de verkondiging is gezang 117, de versen 1 en 2. Hoe zal ik u ontvangen? En dat is ook meteen het thema voor de prediking van morgen. Hoe zal ik u ontvangen? En de tekst staat in 2 Samuel 6, vers 22. Ik zal onaanzienlijk zijn in eigen ogen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, er zijn gebeurtenissen waarvan je zegt, dat hoop ik nooit meer mee te maken. Neem nu wat die Usse overkwam, waarover ik u voorlas. Die man bleef zomaar dood liggen. Misschien zijn hier vanmorgen mensen die zoiets ook hebben meegemaakt. Je staat met iemand te praten en het volgend ogenblik blijft hij dood liggen. Dat is afschuwelijk. Dat vergeet je nooit meer. Als zoiets vlakbij je, misschien wel met je man of je vrouw, met je vader of moeder, misschien wel met je kind, dat gebeurt. Het hartverscheurende hier is dat het ook nog gebeurt op een feest, georganiseerd door koning David. Een geweldig spektakel was het. Duizenden mensen, het is u net voorgelezen, duizenden mensen waren er op de been en overal speelde muziek. En ineens brak die muziek af en het was doodstil. En iedereen keek verbijsterd naar die man die daar dood op de weg lag. Het feest was natuurlijk meteen over, niemand had er meer zin in. De mensen dropen af en David, die dat feest had georganiseerd, David was diep getroffen, staat er in onze schriftlezing. Ik heb het even nagekeken en het in het Hebreeuws staat, David werd heet. David werd witheet, omdat God hem dat had geleverd op zijn mooie feest. Omdat God zo roet in het eten had gegooid, door die man ineens te laten sterven, waardoor alles in het water viel. Terwijl David het zo ontzettend goed bedoeld had. Want ik weet niet of u dit verhaal kent, maar het gaat er dus om dat de ark naar Jeruzalem zou worden gebracht. En nu wil hij, David, dat niet hij zelf als koning het middelpunt zou vormen van het rijk, maar dat God dat zal zijn. En daarom moet de ark naar Jeruzalem gebracht worden. Nou, die ark, dat was een kist van acaciahout van 1,25 meter lang en 75 centimeter breed en hoog, overtrokken met goud, met een deksel erop. En op dat deksel waren engelenfiguren aangebracht, serups. En die kist, ja, dat was een soort ontmoetingsplaats tussen God en de mensen. God zelf kon je niet zien. Hij werd aangeduid als degene die boven de serups troont. En die kist werd eigenlijk voorgesteld als een voetbank. Daar was God te vinden. Eigenlijk zit er iets ontroerends in, vind ik. Want het zal best een mooi ding geweest zijn, maar laten we eerlijk zijn, zo ontzaglijk indrukwekkend was het nou ook weer niet. God is blijkbaar niet zo ingewikkeld. God is eenvoudig. Hij zei, die ark, dat is nou de ontmoetingsplaats. Dat is het teken van mijn aanwezigheid. Nou had die kist zeker al zo'n 40 jaar lang ergens in een boerenschuur gestaan. En niemand had er meer aan gedacht. Behalve David. En nu hij dan koning is, nu staat voor hem centraal, die ark moet de ereplaats krijgen. Dat teken van Gods aanwezigheid in Israël, dat moet een centrale plaats innemen. De ereplaats. Er is maar één plaats die God toekomt. En dat is de ereplaats. En David, dat vind ik zo ontzettend mooi. David, die wil dat ook iedereen meedoet om God die ereplaats te geven. En daarom heeft hij die duizenden mensen op de been gebracht en al die muziek opgetrommeld. En iedereen moet nu meelopen in die optocht. En de ark zal daardoor eindelijk de plaats krijgen die hem toekomt. Nou, daar zit natuurlijk iets geweldigs moois in. Ik hoop dat u dat een beetje aanvoelt. Er is maar één plaats die God verdient. En dat is de ereplaats. Ik hoop dat u daar van harte mee eens bent, want kijk, kerkdiensten worden eigenlijk gehouden met hetzelfde doel als waarmee die optocht werd georganiseerd. Namelijk dat iedereen mee moet doen om God de ereplaats te geven. Daarom worden de erediensten hier ook in Schavendeel hier elke zondag gehouden. Iedere zondag wordt er als het ware tegen u gezegd, loop mee in de optocht om God de ereplaats te geven. Want die komt hem toe. Nou, daarom heeft David dit georganiseerd. En dat is natuurlijk ontzettend mooi. En David wil er ook iets moois van maken. En je kunt het echt nagaan dat hij erover nagedacht heeft. Hij chartert een nieuwe wagen. Dat vind ik ook zo mooi. Die wagen heeft nog nooit voor een ander doel gediend. En op die wagen wordt die ark neergezet. En al die mensen eromheen. En dan die muziek. 15 kilometer moeten ze afleggen van die boerenschuur naar het centrum van Jeruzalem. En dat zal 15 kilometer lange massale inhuldiging worden voor God. Nee, dat is niet geworden. Ze zijn niet eens zo ver gekomen of dan gebeurt het ongeluk. Die beesten voor die wagen die struikelen en die wagen die gaat wat scheef hangen. En die ark die dreigt er dan vanaf te vallen. En dan, ja natuurlijk, dan steekt die Uzza zijn hand uit om dat te voorkomen. Dat zouden wij ook gedaan hebben. De toorn van God ontbrandde tegen Uzza, zo staat er in de Bijbel. En hij stierf ter plekke. En geen mens mocht ooit de heilige ark aanraken, zegt de Tora, alleen de priesters. Zelfs de levieten die de ark zouden moeten dragen, mochten alleen de draagbomen aanraken, niet de gouden kist zelf, anders zouden ze sterven. Ik kan het niet begrijpen hoor, ik kan het soms niet begrijpen. De Bijbel is soms één groot raadsel en daarom blijf ik daar maar even van af. Uzza raakte de ark aan. En hij sterft inderdaad ter plekke. Je kunt je afvragen, is dat dan wel eerlijk? Uzza bedoelde toch goed? Maar daar maakt de Bijbelschrijver zich echter niet druk over. Einde van het feest. En David, ik zei het al, is witheet. Want hoe had het anders gemoeten? Had die ark misschien op de grond moeten vallen? Nou, dat zou een geweldige afgang geweest zijn voor God, dat het teken van zijn tegenwoordigheid in de modder terecht gekomen was. Nou, dan had je ze dat beleefd. Nou, dat weet ik niet. Die Uzza had er in ieder geval, die had er nog geleefd, die Uzza, want die was er met zijn handen vanaf afgebleven. En misschien had God dat liever gewild, dat die ark omlaag kwam. Dat het teken van zijn tegenwoordigheid naar beneden tuimelde. Misschien had God dat liever gehad, dat niemand die afgang verhinderd had. Nou, ik kan niet helpen, maar ik moet ineens wel aan het kerstfeest denken. Want op kerstfeest gaat het ook over een God die omlaag kwam. Een God die naar beneden kwam, hier op de bodem van deze wereld. Een God die zo klein werd, dat hij in een kribbe paste. Daarin kwam hij terecht. In een voerbak, in de modder van deze wereld. Zo is God blijkbaar dat hij dat liever wil. In ieder geval is duidelijk dat wat hier gebeurt van Gods kant een geweldig protest is tegen de hele gang van zaken. Want dat pronken op een praalwagen, dat is niks voor hem. Dat wil God helemaal niet. Hij heeft precies bepaald hoe die ark wel vervoerd moest worden, want aan die kisten waren ook ringen gemaakt, draagringen, en daar kon je stokken doorsteken, en met die stokken konden de levieten, de knechten van de tempel, de ark op hun schouders meenemen. En zo had God het bepaald. En die levieten moesten op zijn allereenvoudigst gekleed zijn, alleen een linnen kleed aan. Wij zouden zeggen een overrol. Die moesten ze aandoen. En dan wil ik dat ze die ark voelen. Ik wil dicht bij de mensen zijn. Ik wil vlak bij hen zijn. Laag bij de grond. En ik wil dat ze mijn aanwezigheid voelen op hun schouders. Zo is God. God wil dicht bij de mensen zijn. Zo hier, midden in het Oude Testament, maakt God zich zo in ons bekend als een God die dicht bij ons wil zijn. David was boos, zei ik zo even. Boos omdat heel zijn feest in het water viel en iedereen afdroop. En die ark die zetten ze maar gauw neer aan de kant van de weg bij een huis dat daar stond. Daar woonde toevallig een Filistijn, een Gatiet. Dus iemand uit Gat, dat is een Filistijnse plaats. Dus een onbesnedene was dat, zoals de Israëlieten dat zeiden. Wij zouden zeggen een buitenkerkelijke. En daar wordt die ark gauw neergezet. En David druipt ook teleurgesteld af naar Jeruzalem. En in zijn paleis piekert hij erover hoe het nu verder moet. Hoe zou ik nou ooit die ark in Jeruzalem krijgen? Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? En op dat moment wordt hem iets verteld. Dat er die Filistijn, Obed-Edom, heet die man, sinds de ark bij hem in huis staat, geweldig goed gaat. God zegende het huis van Obed-Edom. Dus God laat merken dat het bij hem goed is dat hij zijn zegen verspreidt. Maar in het huis van die buitenkerkelijke. Die man die niets had om zich op te verheffen, die ook in de ogen van de Joden overal buiten viel als het om God ging. En daar juist gebiedt God zijn zegen. Voelt u die tegenstelling? Die David had er iets geweldigs van gemaakt, die praalwagen, die massale inhuldiging. En hier, die gewone man. Die misschien nooit eerder van God laat staan aan de ark had gedacht. Die wist misschien niet eens van het bestaan van die ark af. En toevallig komt die ark bij hem in huis. En dan zegent God zijn huis. God heeft blijkbaar het liefst te maken met heel gewone mensen. Die zich nergens op verheffen. En daar gebiedt God zijn zegen. En David hoort dat, dat wordt hem verteld. Heer, ik hoor van rijke zegen, kan David zeggen. En dat doet zijn verlangen weer groeien. Wat moet het geweldig zijn, denkt hij, om toch die ark bij je te hebben. Hij kan niet in Jeruzalem blijven, hij komt in beweging. En gaat naar het huis van Obed-Edom en haalt de ark van daar op. Maar heel anders dan de eerste keer. Ik heb het u voorgelezen. Nu komen er levieten die ark dragen. Precies zoals God gezegd had. En ze hebben nog maar 6 stappen gelopen. Of er werden al offers gebracht als een ootmoedige erkenning. Merkt u wat er gebeurt? Hoe ootmoedig en klein de mensen geworden zijn. En daarom is het ook zo'n geweldig wonder dat God notabene tot hen wil komen. Het is je zo even voorgelezen dat David ook alle tekenen van zijn waardigheid heeft afgelegd. Hij is net als de levieten gekleed in een linnen lijfrok. Je zou zeggen, hij staat er in zijn hemd. Want tegenover God kun je nooit zeggen, zie hoe ik hier voor uw ogen als een koning sta. Of als een kerkmens. Of als een vroom mens. Tegenover God moet je altijd zeggen, zie hoe ik hier voor uw ogen als een zondaar sta. En schenk me vol mededogen een blik van uw genade. David was bekleed met een linnen lijfrok. Want in de ogen van God is hij niet belangrijker dan de werkster die zijn paleis schoonmaakt. Voor God zijn alle mensen gelijk. Maar juist omdat hij zich nu bewust is van zijn kleinheid, daarom is het zo'n geweldig wonder dat God naar hem toe wil komen en zijn intrek wil nemen in Jeruzalem. Daar is dus een kind zo blij over en daarom huppelt hij uit alle macht voor het aangezicht des Heren. En zo komen ze Jeruzalem binnen. Vanuit het raam van het paleis kijkt Michal, de vrouw van David, naar die mensenmenigte. Haar ogen zoeken haar man, maar ze kan hem eens niet vinden, want hij valt nergens door op. En dan ineens, dan ziet ze hem. En ze schrikt, is dat mijn koning? Die man die daar blij als een kind loopt te huppelen, gewoon in zijn hemd. En ze veracht hem in haar hart, staat er. En ze hoopt dat als zij ooit nog eens een kind zal krijgen, dat hij niet zal lijken op David die zich zo gedraagt. En dat, terwijl God in de hemel hoopt, dat als zijn zoon geboren zal worden, Jezus Christus, die ook de zoon van David genoemd zal worden, hij juist zo nederig en eenvoudig zal zijn als David nu. Als David zijn paleis binnenkomt, onderhoudt Michal hem over wat hij gedaan heeft. En ze laat duidelijk merken hoe groot haar afkeer is van wat David heeft gedaan. U weet misschien dat Michal de eerste vrouw was van David. Dus als zij een zoon zou krijgen, dan zou dat de zoon van David zijn geweest. Maar Michal bleef kinderloos tot de dag van haar dood toe. Haar levensweg liep dood. Dat is eigenlijk de tweede die in dit verhaal sterft. In die twee die hier sterven, gebeurt dat om dezelfde reden, omdat ze de afgang niet willen. En daarom loopt de levensweg van Michal dood. Lieve mensen, dit is niet een voorbeeld dat het kinderloos blijven een straf van God is. Het valt me wel eens op dat mensen daar vrij makkelijk over spreken, maar ik heb het idee dat de huwelijken die kinderloos blijven, dat die heel veel te verwerken hebben. En dat het voor een vrouw en voor een man elke maand opnieuw een teleurstelling is als ze merkt, ik ben weer niet in verwachting. Het is weer niet gelukt. Maar zie het alsjeblieft niet als een straf van God. En als er een zoon van David geboren wordt, dan is dat uit de verbintenis van David en Bathsheba. En die geschiedenis herinnert aan moord en echtbreuk. Uit deze mensen wordt de zoon van David, Jezus Christus, geboren, omdat hij de afgang, de schaamte en de schande niet schuwt. Bij zulke mensen wil hij horen, omdat hij de redder is van wat verloren is. De ark werd op de schouders van de Levieten Jeruzalem binnengedragen. Jezus wordt in de schoot van Maria de wereld binnengedragen. En als hij rondgaat in Israël, dan is hij altijd weer te vinden bij tollenaars en bij zondaars. Hun gezelschap zoekt hij op. En als hij eens begint over het kruis en over zijn sterven, dan is er weer eentje die hem voor die afgang bewaren wil. Petrus, die zegt, dat verhoede God. Want daarvoor is hij nu gekomen om juist af te dalen naar u, naar jou en naar mij die verloren zijn. David droeg nog een linnen lijfrok, maar Jezus hing naakt aan het kruis. Tussen moordenaars. En naar hen stak hij zijn handen uit, alsof hij zeggen wilde, jongens, leg al je schuld hier maar in, doe maar, draag het maar aan mij over, dan draag ik je schuld weg. Want daarvoor ben ik nou juist gekomen in deze wereld. Vrede en heil wordt gebracht aan een wereld verloren in schuld. Hoe kan de ark des Heren tot mij komen, vroeg David. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Wel, in ootmoed, in diepe nederigheid. Zo wil God zoals hij bij ons komt met kerstfeest in Jezus Christus, zo wil hij door ons ontvangen worden, ook nu het kerstfeest wordt. Hij zoekt nog altijd het verlorene, dan voelt hij zich het beste thuis. Ik zal nederig zijn in eigen ogen, zei David tegen Michal. Nu, laten wij dat vanmorgen ook maar eerlijk zeggen. Ik zal voor het aangezicht van God nederig zijn in eigen ogen. Dan mogen wij genade vinden in de ogen des Heren. Amen. Zullen we samen bidden en danken. Heere God, we kunnen het eigenlijk niet zo goed begrijpen dat u zo eenvoudig bent. En we denken bij u aan allerlei geweldige dingen. En wij zouden ook minstens zo'n praalwagen hebben bedacht. En in plaats daarvan komt u in een stal. En een voerbak. En het zijn herders die u begroeten. Het is allemaal zo ontzettend eenvoudig. En nu bidden wij u dat wij ook zo mogen worden. Dat we ons ook niks meer verbeelden. Want we belijden nu dat we daar wel een handje van hebben. Zo zijn we maar bezig onszelf medailles op te spelden om een beetje indruk te maken op u. Maar u lacht erom. En u wordt zelf zo eenvoudig als een kind. Wij bidden nu, Heere God, dat we daar nu juist blij om worden. Dat u de afgang niet schuwt. Dat u naar beneden komt, dat u de modder van deze wereld niet schuwt, omdat u daar zoeken wilt wat verloren is. Geef dat wij ontdekken mogen dat het ook voor ons geldt. Leer het ons af om ons nog ergens op te verheffen en leer ons als het straks kerstfeest is het echt te beleven. Ik kniel aan uwe kribbe neer, o Jezus, Gij mijn leven. En geef dat het zo'n geweldig feest mag worden als onze ogen ervoor opengaan dat u bij ons komt. En laat het zo straks een heel blij kerstfeest mogen worden in onze huizen en vooral in onze harten. En geef dat de blijdschap aanstekelijk werkt voor anderen. Zoals David dat hoorde over de zegen die u gaf in het huis van die Filistijn, laat zo ook andere mensen van ons horen en aan ons zien hoe geweldig het is om u te kennen en met u en voor u te leven. En laat dat andere mensen weer in beweging brengen en hun verlangen wekken om te delen wat u schenkt. In de vreugde en de vrede die u geeft. Wij bidden voor het Joodse volk in die lange geschiedenis van Israël die begon met de roeping van Abraham. Met het Joodse volk zijn we dankbaar dat het land Israël een toevluchtsoord mocht worden voor hen die de Tweede Wereldoorlog overleefden. En wij bidden voor die mannen en vrouwen, voor die bewegingen en instellingen in Israël die zich wijden aan het werken voor vrede en gerechtigheid. Voor aanvaarding van elkaar en verzoening met elkaar. En we bidden dat ook de stem van hen die in de Arabische wereld en in het Palestijnse volk vrede en verzoening met Israël nastreven, meer gehoor mag gaan vinden. We bidden voor de vele Palestijnen die al zo lang lijden onder de situatie. We bidden voor een betere toekomst, ook voor het Palestijnse volk, dat het in Israël zelf en in Israëls nabijheid een eigen plaats mag vinden en aanvaarden. We bidden samen met Israël om de komst van het Koninkrijk van God. We bidden voor hen die getroffen worden door rampen. Voor hen die leven in landen waar terreur is en dictatuur. Wij vouwen onze handen voor dat verschrikkelijk iets wat in Magdeburg is gebeurd. Die aanslag. Wilt u ook daar dichtbij zijn? Wilt u dichtbij zijn met uw geest bij de mensen in Magdeburg. En wilt u ook door uw genade uw genezende hand leggen op alle mensen die lijden moeten, de zieken thuis, in een ziekenhuis, in een verpleeg- of verzorgingstehuis, voor mensen om wie we zorgen maken en die telkens weer in onze gedachten zijn. Wij bidden om uw goddelijke kracht en nabijheid als het tegenzit, als het donker wordt. En moeilijk. Wij bidden voor hen bij wie er een mist over hun geheugen trekt. Wij dragen nu op de mensen die verdriet hebben en rouw en smart, weduwen en weduwnaars, allen die een dierbare moeten missen, en ook de mensen die sterven gaan, voor hen die geen licht meer zien, en voor wie het lied van de dag altijd somber klinkt. Wij bidden u, Hemelse Vader, gedenk hen allen in uw eeuwige ontferming. Er is zoveel te bidden, Heer, voor de wereld, voor het volk van Syrië, voor elkaar, voor mensen van een ander ras en een andere taal, een andere geaardheid. Heer, maak ons mensen van barmhartigheid, recht en vrede om met uw liefde in ons hart dat uit te stralen. We willen ook bidden voor de jeugd van Nederland, in ons welvarende vrije Westen, dat ook door zoveel boze machten wordt bedreigd. Wij vouwen onze handen voor hen die getroffen zijn door oorlog en geweld in Oekraïne. Zo dragen wij de vluchtelingen aan u op, erbarm u over hen. En wij bidden in het bijzonder voor de kinderen die de elementaire behoeften in hun leven nu moeten missen. En wij bidden nu voor de overheden en de volkeren in deze wereld, dat ze de vrede en de gerechtigheid mogen leren kennen uit uw woord. En mogen leren najagen in de vrezen van uw naam. Wij willen nu ook in stilte tot u komen met onze persoonlijke vreugden en zorgen. Hoor en verhoor ons, barmhartig God en Vader, ter wille van Jezus Christus, uw Zoon. Wij willen onze gebeden gezamenlijk besluiten hier in de kerk en thuis, met het volmaakte gebed, toen u sprak, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel. Dan is nu de inzameling van onze gaven. En wij besluiten deze dienst met een lied uit de bundel Zingende Gezegend. God in ons midden. Zing uw lied met een vrolijk hart. En geef uw gaven met blijdschap. mag ik onze muzikale medewerking van vanmorgen, ons organist en het combo, zangeres, hartelijk danken voor uw inspirerende muziek en zang. Leiding van de kindernevendienst, dank voor jullie bijdrage. Het BIM-team, vooral het moois wat er op de scherm is getoverd. En last but not least, onze koster, dank voor zijn gastvrijheid. Ga dan heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.